Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer kunnen beginnen, of niet? Ja. Het was alweer vier maanden geleden, zegt Diep. Ja, dus dan wordt het ook alweer hoog tijd, hè? We leven inderdaad in een donkere wereld. En dan is het mooi dat we het woord van God hebben als een licht. Hè, dat we op ons pad mogen kennen. We zongen zojuist, tenminste of zo, het eerste lied. Lied 838, daar staat dan op een gegeven moment in. Wij weten uit de tekenen, zijn komst is zeer nabij. En dat weet u wel, hè, dat u dat gezongen hebt, toch?
Ja.
Ja, nee. Je zingt wel eens wat. Maar dat is zo apart eigenlijk, hè. Wij weten uit de tekenen, ja goed. En daarmee wordt dan bedoeld natuurlijk dat we om ons heen kunnen kijken en dat we dan zien dat het er toch wel erg aan toe is zo langzamerhand in de wereld. Hè? Ik heb thuis nog cassettebandjes. Daar heb ik een tijd geleden heb ik die beluisterd, want tegenwoordig kan dat niet meer. Hè? Dan moet je een cassetterecorder hebben. Maar van broeder Klein-Haneveld, Jacob Klein-Haneveld uit 1976. Dus dat is best al een end terug. Dankjewel. 40 jaar zo'n beetje. En die broeder die was ook altijd vol van de wederkomst en alles. En daar zei hij dat ook. Als wij nu letten op de tekenen om ons heen, dan weten wij dat de komst van de Heer Jezus heel nabij is. En dat was dan 40 jaar geleden. Hè, en goed. Ik heb ook andere bandjes van een broeder die was er op een gegeven moment echt van overtuigd dat in 89 de Heer terug zou komen en zo. Weet je wel, en daarna hebben we nog 96 gehad, geloof ik. En zo zijn er allemaal dingen geweest. En ook als je nou zelf een beetje terugkijkt, ja, ik ben natuurlijk nog een hele jonge vent. Maar goed, je ziet zo hier en daar, zie je zo in het verleden allerlei gebeurtenissen. Momenten waarop je dacht of waarop er gedacht werd van, nou kan het niet lang meer duren. He, zoals met die golfoorlog toen, weet je dat nog, dat al die olieputten in de fik stonden, helemaal zwart. Nou, dan kwamen er gelijk wat profetieën, werden erin gebracht, weet je wel. De zon zal verduisterd worden. Nou, dan zit je weer. Maar goed, dat was begin jaren 80, of eind jaren 80, is inmiddels ook alweer voorbij. Toen kregen we 9-11, hè? 14 jaar geleden. Nou, toen kreeg ik een dag later of twee dagen later ook een blad in handen. Met foto erop van die torens. En er stond dan onder, zie het grote Babylon is gevallen. Maar ja, je moet toch wat, hè? Maar ja, we zijn alweer 14 jaar verder. En nou zitten we dan in de huidige situatie. En nou ja, wat je in ieder geval steeds afvraagt, dat is van hoe ver kan het eigenlijk nog gaan, weet je wel? Hoeveel erger kan het nog gaan? Hè? En wij zien aan de tekenen om ons heen. Zijn komst is zeer nabij, ja. Maar hoe ver kan het eigenlijk nog gaan? En ja, wat er nu ook allemaal gebeurt. Wat er gaande is met dat hele ISIS. Ook maar in no time was dat er opeens. Tenminste voor mijn gevoel. Of ik heb een hoop gemist, dat kan ook. Maar weet je, in al die dingen is het toch mooi dat wij het woord van God hebben. En dat wij dat woord mogen bestuderen. En dat we dat tot ons mogen nemen. En dat dat in ons leven ook een vaste basis mag zijn en mag worden. He, daar mogen we in groeien. En dat wij ook steeds meer zicht krijgen op hoe zit dat plan van God nou eigenlijk in elkaar. En wij zijn als mensen geneigd om te kijken om ons heen. En dan vervolgens te kijken in de Bijbel van waar stemt dat mee overeen. Maar ik geef u een tip. Je zou het ook andersom kunnen doen. Je zou kunnen proberen om in de Bijbel te kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Met alle lek en gebrek. En soms dan herken je wat om je heen waarvan je denkt van, nou, dat past wel aardig in het plaatje. He, maar ja, we moeten toch wel weer, denk ik, aan de andere kant dan uitkijken met de Bijbelteksten erop plakken. He. Nou, het onderwerp waar we dit seizoen mee bezig gaan, broeders en zussen, dat is nou niet zo 1, 2, 3 een onderwerp dat te maken heeft met de toekomst, tenminste, in eerste instantie niet. Maar goed, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk wel allemaal naartoe. Het grootste deel van de Bijbel gaat immers over de tijd waarin we nu leven en de tijd die komt, de toekomende tijd, toekomende tijdperk. We gaan het over de verbonden hebben, de verbonden in de Bijbel. En nou, ik heb hier een rijtje staan. En dat ligt een beetje in de planning om het daarover te hebben. Noach, Abraham, Levi, Israël of Mozes, David, verbond met een vorst, Daniel 9, en het nieuwe verbond. Dus dat is een hele rij van verbonden. En vanavond mag ik dan de inleiding doen. Een paar inleidende opmerkingen over het verbond. Want ja, mensen, dat verbond, dat is nogal wat. Er is veel over te doen. Misschien hebt u dat ook wel eens gezongen vroeger. Ik tenminste wel. Een van de liederen, Psalm 105, berijmd, weet je wel. Of misschien weet u het niet. Maar het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Hè? En daar ging men ervan uit. Hè, dat je inderdaad deel had aan het verbond. Er zijn hele volkstammen, christelijke volkstammen, zeg maar. Hè, die lezen elke zondag de wet voor. Ja, dan geef je ook uiting aan dat verbond. Men zegt dan wel van ja, we hebben deel aan het nieuwe verbond. Ondertussen lezen ze wel steeds het oude verbond. Als je zegt dat wij als gemeente deel hebben aan het verbond, dan zeg je daar ook nog iets heel anders mee, namelijk dat de gemeente van Christus in Handelingen 2 begonnen is. He, dus dat zeg maar de geboortedag is geworden van de gemeente van Christus. En ja, met Pinksteren, de uitstorting van de geest, wordt in sommige gemeenten, wordt ook notabene, worden beschuiten en muisjes uitgedeeld en dat soort dingen. Want dat was de geboortedag van de gemeente. Nou, dat komt eigenlijk allemaal voort uit dat verbondsdenken. Er is ook een beetje het idee, hè? Wij hebben de Bijbel en die is verdeeld in twee hoofddelen. En ja, het aparte is, het eerste gedeelte, dat noemen wij het Oude Testament, oftewel verbond. En het tweede gedeelte noemen wij het Nieuwe Testament. Nou, en in grote lijnen gaat het in het Oude Testament over Israël en in het Nieuwe Testament over de kerk van nu. En zo is men een beetje aan die gedachten gekomen. Dus eigenlijk allemaal heel apart. Nou, we willen vanavond stilstaan bij het verbond als zodanig, het woord. En we willen stilstaan bij welke verbonden er zo al zijn. Ik heb een heel rijtje, dus maak je borst maar nat, hè. En wat betekent het? Het oud-testamentische woord voor verbond, het Hebreeuwse woord, dat is het woordje berit. En dat woordje berit, dat betekent, of dat komt eigenlijk van een woord dat betekent snijden of eten. Of misschien wel snijden en eten. Voordat je gaat eten is het soms handig om eerst te snijden namen. Maar goed. En het betekent ook kiezen of selecteren. En wij hebben in het Nederlands hebben wij dan voor het woord verbond hebben wij nog een ander woord, dat is het woordje testament. Je kunt ook denken aan liga, je kunt denken aan overeenstemming. Of wat je tegenwoordig ook wel vaak hoort, convenant. Die kent u ook wel, hè? Er wordt vaak een convenant gesloten in de politiek en dat is dan een soort verbond. En convenant, dat komt van samenkomen. He, dus dat betekent samenkomen. Nou, in het Oude Testament, hè, daar heeft verbond dan met name te maken met snijden. U kunt even denken aan wat er in Genesis 15 staat, weet u wel, dat daar God met Abraham een verbond sluit. En dan met die offerdieren, of die dieren die gedeeld moeten worden, gesneden moeten worden in twee delen. En dan is het de bedoeling, dat was tenminste normaal gesproken zo, dat je als verbondsluiter met z'n tweeën ertussen doorliep. En dan eigenlijk zei van, nou, zoals die delen bij elkaar horen, zo horen wij nu ook bij elkaar. Dus dat is in die zin ook wel echt een samenkomen. Genesis 15, laten we dat maar even opzoeken, broeders en zussen. Genesis 15, daar zien we uiteindelijk, maar we komen daar later nog wel een keertje op terecht dit seizoen. Maar daar zien we uiteindelijk dat niet beiden, de Heere en Abraham, daartussen doorlopen. Wat we wel weten is dat Abraham eigenlijk slaapt. En dat de Heere zelf tussendoor, tussen die delen door gaat. Dat wordt beschreven in vers 17. Daar staat: het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond. Dus op die dag sloot de Heere een verbond. En nou is dat wel apart. Tenminste, ja, dat viel mij op. Dat sluiten, wat daar staat. De Heere sloot een verbond met Abraham. Dus een verbond sluit je normaal gesproken. Ik weet eerlijk gezegd niet helemaal, heb ik niet over nagedacht, over waarom wij in het Nederlands nou zeggen dat dat gesloten wordt. Ja, misschien dat je iets dicht doet en dat het daar iets mee te maken heeft. Besluiten, ja, zou kunnen, ja. Maar in de grondtaal is dat woord sluiten, dat is weer een ander woord voor het woord snijden. Of afsnijden, of verwoesten zelfs. Er staat, u kent die woorden wel uit Daniël 9, dat daar op een gegeven moment dat de Messias na 62 weken uitgeroeid zal worden. En dat woord uitroeien, dat is de vertaling van het woord wat hier met sluiten vertaald wordt. Nou, dat zijn aparte dingen. Dat daar betekent. Dus op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. En zo zie je het ook. Er staat niet Abraham of de Heere en Abraham die sloten samen een verbond. Maar de Heere sloot het verbond met Abraham. Je zou haast zeggen of Abraham nou wilde of niet. Het was in die zin een eenzijdig verbond, voor zover dat kan bij een verbond. Het hing in ieder geval van God af. En nou, dat is ook wel de reden waarom we ook wel zeggen dat dit eigenlijk een genadeverbond is. Het is van God afhankelijk. Nou, daar lees je over dat verbond. U ziet het bijvoorbeeld in vers 10. Dat daar staat, hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze doormidden, legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Nou, en dan hebben we gelezen in vers 17 dat er een rokende oven was, een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Goed, we komen daar later nog wel op terecht. De eerste keer dat je over verbond leest in de Bijbel, dat is in Genesis 6. Genesis 6. Dat Hebreeuwse woord berit, verbond, dat komt tussen twee haakjes voor degene die daarin geïnteresseerd zijn, 286 keer voor in het Oude Testament. Dus dat zou een heel werk zijn als we al die teksten gingen opzoeken. Hè? In Genesis 6, daar vind je dat voor de eerste keer. Dat is in verband met de zondvloed, of eigenlijk vooral met de tijd die daarna zou komen. Maar er staat in vers 18 dat de Heer zegt, vlak voor de vloed, dat de Heer zegt tegen Mozes, maar met u zal ik mijn verbond maken. En later lees je dus dat na de zondvloed dat de Heer dat ook inderdaad doet. Maar met u zal ik mijn verbond maken. U moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. Totaal 8 mensen die zo de nieuwe tijd ingingen. Hier staat dat de Heer zegt, ik zal mijn verbond maken. Nou, dat valt eigenlijk wel al meteen op dat hier niet staat sluiten. Maar hier staat maken. Ik denk dat er ook wel bijbelvertalingen zijn die hebben oprichten. Dus ik zal mijn verbond oprichten. En het woord maken of oprichten hier, dat is het Hebreeuwse woord koem. Dat herken je wel, hè? Van Talita koem. Weet je wel? Meisje, word opgewekt. Of meisje, sta op. Dus en dat is ook het normale woord voor opstaan. Hè? Of uiteindelijk opstanding. Dus verbond heeft aan de ene kant, of wordt het in de ene kant gebruikt met woorden, met een woord dat betekent snijden of afsnijden of verwoesten. En aan de andere kant wordt het ook wel gebruikt, zoals in dit geval. En eigenlijk is dat het meest met het woordje opstaan. Nou ja, nou zijn wij als, laat ik het toch maar even ons zo omschrijven, nieuwtestamentische gelovigen. Hè? Mensen die in ieder geval weten dat het Nieuwe Testament er ook is. Wij zijn al heel gauw geneigd om dan meteen aan de opstanding natuurlijk te denken. En ja, kijk, het uiteindelijke verbond dat God sluit met zijn volk, dat kon ook alleen maar slagen doordat de Heer Jezus in de wereld gekomen is. En doordat hij zijn leven gegeven heeft. En uiteindelijk ook weer doordat hij opgestaan is uit de dood. En de Heer zou zijn verbond doen opstaan. Zo zou je het hier ook kunnen zeggen. En de persoon van de Heer Jezus Christus, ja, dat is ook degene die tot een verbond gesteld is, notabene. En zo lees je dat in een van die 286 teksten. En dus hij is tot een verbond gesteld. Ik wil ook even met u naar Jesaja, Jesaja 28. En dan gaan we dat even om dat stukje vanaf het zevende vers, tenminste dat gedeelte waar staat in deze, waarin deze Bijbel boven staat, tegen de leiders van Jeruzalem. En in grote lijnen, dan weet u wel dat Jesaja ook gericht is aan de leiders of aan Jeruzalem en aan Juda. Jesaja treedt op in een tijd en dat het huis van Israël al weggedaan is. En hebben we dus ook daadwerkelijk met het volk van Juda en Jeruzalem te maken. En nou, daar staat ook deze hier zwalken van wijn, vers 7. Dwalen rond door sterke drank. Priester en profeet zwalken door sterke drank. Ze zijn opgeslokt door de wijn, ze dwalen rond door de sterke drank. Ze zwalken bij het uitleggen van het visioen, ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels zitten vol walgelijk braaksel. Geen plek is schoon. Wie kan hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn? Wie net van de borst zijn afgehaald? Want het is gebod op gebod. Gebod op gebod. Regel op regel. Regel op regel. Hier een beetje. Daar een beetje. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Houdt Paulus later aan, hè? Als het over tongentaal gaat. Tegen wie hij zei, dit is de rust. Geef de vermoeide rust. En dit is de verademing. Maar ze wilden niet luisteren. Daarom zal voor hen het woord van de Heere zijn. Gebod op gebod. Gebod op gebod. Regel op regel. Regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje. Zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Daarom. Hoor het woord van de Heere, u spotters, u heersers over dit volk dat in Jeruzalem is, omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geesel voorbij trekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben we ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen. En daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen die vast gegrondvest is. Wie gelooft zal niet weghaasten. En ik stel het recht tot meetlint en de gerechtigheid tot paslood. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen. Het water zal de schuilplaats overspoelen. Dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. Uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trek de alles wegspoelende geestel voorbij. Dan zult u door hem afgeranseld worden. Nou, dat is natuurlijk nogal wat. Hier is ook sprake van een verbond. Maar dat is een verbond, hè, dat door de leiders van het volk in Jeruzalem, hè, de leiders te Jeruzalem, de heersers over dit volk, zo worden ze in vers 14 genoemd, dat door hen gesloten is met de dood. En met het dodenrijk. Dat heeft te maken met uiteindelijk, hè, een eindtijdmacht, een mogendheid, waarmee deze leiders hun verbond sluiten en zich vervolgens ook veilig wanen. He, dus zij denken van ja, omdat wij dat verbond gesloten hebben, maar de Heer die noemt het hier bij monden van Jesaja ook maar gewoon meteen wat het is. Het is een verbond met de dood, een verbond met het rijk van de dood. He, omdat wij dat gesloten hebben, kan ons niks overkomen. En dan komt die wegspoelende geesel, he, zo wordt hier omschreven in Jesaja 10, ja, is dat blijkt dat een omschrijving te zijn van de koning van Assur. En dat is dat Babelse gedeelte van de wereld, zeg maar. Ook letterlijk bedoel ik, hè, het geografische gedeelte daar in Irak. Zij denken dat ze daarop kunnen vertrouwen, maar dan komt hij en hij overspoelt het land. Zo wordt dat ook in Jesaja 10 gezegd. Ze hadden op de stilstromende wateren van Siloam moeten vertrouwen. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. En nu wordt hun land overspoeld. Dus de hele achterliggende gedachte hier, hè, dat is dat leiders van het volk, en daarmee ook een deel van het volk, Joodse volk, vertrouwt niet op de Heere, maar op de tegenstander. En ik denk, ja, dat dat nou ook wel zoiets is, hè, wat je op een gegeven moment zult gaan zien, ook als het nou echt, ja, om de tijd gaat waarin wij leven. Hè, er zal een moment, daar kun je nou nog niet zo heel veel bij voorstellen, als je de geluiden vanuit Israël hoort, vanuit de politiek. Maar er zal een moment komen dat Israël, ja, zal gaan vertrouwen, meer en meer, en zal gaan vertrouwen op een vreemde mogendheid. Een buitenlandse machthebber. He, zoals dat ook in de tijd van de Heer Jezus was. En kort daarna, want Petrus die zegt ook tegen de mannen die daar in Jeruzalem staan, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, weet je wel, met spotternij. Die mannen, als Petrus daar uitgestort, de geest net uitgestort gekregen heeft, dan begint hij te verkondigen en die anderen beginnen te verkondigen in alle mogelijke talen. En de eerste reactie is van, nou, wat een vreemde toestand. Ze hebben te veel wijn gehad. Weet je wel, hier gaat het ook over wijn. Ze hebben te veel wijn gehad. En zij spotten met hen. En daar schrijft Petrus later ook, in de laatste dagen zullen er spotters zijn. Met spotternij. Hier, daar zijn die spotters ook. Vers 14. Daarom hoor het woord van de Heere, u spotters. U heersers over dit volk dat in Jeruzalem is. Omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood en met het rijk van de dood zijn we een verdrag aangegaan. En wanneer de alles wegspoelende geest voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Ja, het is alsof de Heer zegt van ja, je kunt wel daarop vertrouwen, maar het is helemaal niks waard. En dat is natuurlijk uiteindelijk, ja, de boodschap van heel het woord van God in alle tijden, ook in onze tijd. Hè, er is zoveel om bij wijze van spreken op te vertrouwen. Je kunt misschien vertrouwen op je gezondheid, of je kunt vertrouwen op je baan, of je kunt vertrouwen op je vermogen dat je hebt, of misschien heb je dat niet. Hè, dat kleine beetje wat je hebt. Dat zijn allemaal dingen waar je op kunt vertrouwen. Maar we weten ook dat als een van die dingen wegvalt hè, in ons leven, ja, dan komt het recht op aan. Waar vertrouw je op? Of beter, op wie vertrouw je? En dan blijkt dat in tijden van nood, datgene waar je op vertrouwt, wel eens helemaal, ja, leeg kan blijken te zijn. Dan overspoelt het je als het ware dat wat je kan overkomen in de wereld. En dan is er eigenlijk maar één ding wat belangrijk is. Om het maar even met de woorden uit het evangelie te zeggen. Dat is dat je huis bouwt op de rots. En dan kan er nog zoveel regen komen. Dan kunnen de wateren opkomen. Die kunnen je proberen mee te nemen, weg te laten spoelen. Maar als je op Christus je geloof bouwt, ja, dan kan je eigenlijk niks gebeuren. En dat is ook het machtige, ook voor ons. Ook voor ons, ook in een tijd waarin steeds meer onzeker is, weten we toch van, ja jongens, maar uiteindelijk komt het toch goed. Klaar. Wij kunnen eigenlijk altijd zeggen, misschien vaak tegen beter weten in, maar het komt goed. En dat is zo'n enorm voorrecht dat je hebt als gelovige. Dat je erop kunt vertrouwen, mensen, het komt goed. En al die toestanden in de wereld dan, en al die ellende die mij overkomt dan, noem je dat goed? Ja, nee, dat noem ik niet goed. Maar het komt wel goed. Want onze hoop is niet gevestigd op dat wat hier in deze wereld is. Maar onze hoop is gevestigd op de Heer Jezus Christus. En uiteindelijk op de verschijning van de Heer Jezus. En dat we met hem mogen verschijnen in heerlijkheid. Dat is eigenlijk een geweldig iets. Israël heeft vertrouwd niet op de Heer. De Heer Jezus zegt zelf ook tegen Johannes 5, zegt hij tegen het volk dat zij bezig zijn, tenminste de leiders van het volk, dat zij bezig zijn met het onderzoeken van de schriften, want dan denken ze daarin eeuwig leven te hebben. Maar weet je, ja, dat is het niet. Je zult degene moeten leren kennen over wie de schriften spreken. En dan zegt de Heer er ook bij van ja, over een tijdje dan komt er iemand in zijn eigen naam en die neem je aan. Ja, en dat blijkt dan precies de verkeerde te zijn. He, dus het komt uiteindelijk er steeds weer op neer dat we ons vertrouwen vestigen op de Heer. En nergens anders op. Dit is een verbond met de dood. Is ook bepaald niet een verbond dat God gesloten heeft natuurlijk, maar een verbond dat zijn volk sluit. In ieder geval het ongehoorzame deel van het volk. Ik heb een rijtje hier met teksten. Daar lees je met wie God zoal een verbond sluit. En dat is denk ik wel heel belangrijk om daar eens achter te komen. We gaan in chronologische volgorde. Gaan we al die verbonden eventjes vanavond bij langs. Even kijken. Ik heb er in totaal hier 9 staan. En de eerste, die vind je in Jeremia 33. Dus de eerste vind je in Jeremia 33. Want chronologisch gezien gaat dat over iets wat helemaal in het begin van de Bijbel zou moeten thuis horen. Hè? Zo, dat bedoel ik met chronologisch. Dus Jeremia 33. Ja, eigenlijk hebben we daar meteen 2 verbonden te pakken. Jeremia 33 vers 19. Daar staat in het woord van de Heere kwam tot Jeremia. Zo zegt de Heer. Als u mijn verbond met de dag en mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook mijn verbond met mijn dienaar David verbroken kunnen worden. Zodat hij geen zoon zal hebben die koning is op zijn troon, en ook het verbond met de levieten, de priesters, mijn dienaren. Ik zeg wel, we hebben er hier 2 te pakken, we hebben hier gelijk 3 verbonden. En dat eerste verbond, in chronologische zin, dat is wat er in vers 20 staat. Namelijk het verbond met de dag, het verbond met de nacht. Zodat er geen dag en nacht meer zal zijn. En blijkbaar heeft de Heer daar dus een verbond mee gevestigd, mee gesteld. En je kunt dat natuurlijk in het Oude Testament, in Genesis in zekere zin wel lezen, maar het staat er allemaal niet met zoveel woorden. Maar de Heere stelt tekenen aan, hij verordineert, hij regelt dingen, zoals je dat ook in een verbond doet. En de Heere heeft dat verbond gesloten met dag en met de nacht. Nou, en dan gaat het vervolgens over het verbond met mijn dienaar, David, en over het verbond met de levieten. En nou, wat dat verbond met David betreft, daar komen we later ook nog wel even op terecht. En het verbond met de levieten, we zullen ook zien dat dat ook een apart verbond is. Daar komen we zo meteen ook nog wel even op terecht. Dus hier begint het eigenlijk mee. En dan zitten we dus in een van de scheppingsdagen. Lichten, en die lichten zijn tot tekenen om aan te wijzen vaste tijden. En daar... Daar heeft de Heer een stukje ordening in aangebracht en wij hebben daar wat aan, als mensen in deze wereld. Als u nou even verder bladert naar Hosea, dan kom je daar, chronologisch gezien, het tweede verbond tegen. Hosea hoofdstuk 6. In vers 4 begin ik even te lezen. Wat zal ik u doen, Efraïm? En in Hosea is Efraïm een aanduiding van Israël tegenover Juda. Want in het tweede zinnetje kom je, wat zal ik u doen, Juda, tegen. Uw goede tierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond. En de oordelen over u zullen voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer, in kennis van God, meer dan in brandoffers. Zij hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover mij. Kijk, hier heb je de tegengestelde van het sluiten van een verbond. Hier gaat het namelijk over het overtreden van een verbond. En zij hebben als Adam het verbond overtreden. Net als Adam hebben zij het verbond overtreden. Dus je kunt hieruit wel opmaken dat die woorden die de Heere tot Adam gesproken heeft, dat je die mag opvatten als een verbond. En dan natuurlijk niet het oude verbond of het nieuwe verbond, zo in die zin, maar wel als een verbond. Zij hebben dat overtreden. Op andere plaatsen, als het gaat over het oude verbond, dan lees je ook wel dat Israël dat verbond verbroken heeft. En dat verbroken, dat betekent ook echt openbreken. Dus dat staat in die zin een beetje tegen sluiten aan, tegenover het sluiten. Maar openbreken, en hier wordt over overtreden gesproken. Adam heeft overtreden. En je kunt in Romeinen 5 lezen over de daad van ongehoorzaamheid van Adam. En die daad wordt een overtreding genoemd. Als je dat in Romeinen 5 leest, dan blijkt dat betekent dat Adam, als je het heel letterlijk zou vertalen, naast de basis is terechtgekomen waarop die geschapen is. Dus het woordje overtreding in Romeinen 5... Dat betekent, of dat luidt parabasis. En dat betekent naast de basis. Dus hij is op een basis gezet. Zo is hij geschapen. En hij heeft een overtreding begaan, want hij stapte naast de basis. En dat deed hij om vervolgens op het niveau van zijn vrouw te komen. Dat weet je wel. Want Eva stond daar inmiddels al. Maar het wordt met name Adam aangerekend. Tenminste in Romeinen 5. Daar staat die daad van ongehoorzaamheid tegenover de daad van gerechtigheid van Christus. En die daad van gerechtigheid van Christus, die bestond er ook in dat hij van zijn basis af zich vernederd heeft. En in deze wereld gekomen is. En nou, als je nou hier leest, zij hebben als Adam het verbond overtreden. Dan zou dat dus iets in zich moeten hebben van dat zij van de basis af geraakt zijn. En dat is nou ook precies de manier waarop ze overtreden hebben. Want in grote lijnen kun je zeggen van Israël, zowel Israël als Juda, maar dus van heel Israël, dat het volk, zoals je dat leest in het Oude Testament zo vaak, dat het volk heel vaak van de basis afgestapt is waarop het eigenlijk gesteld was. Namelijk de basis van het huwelijk tussen God en zijn vrouw Israël. En zo ben je geschapen. Maar je hebt je anders gedragen. Je bent van die basis, die veilige huwelijkse basis, zeg maar, en die voorwaarden ben je afgegaan. En je bent andere goden achterna gelopen. En op dit niveau betekent dat dan ook andere mannen. Oftewel overspel gepleegd. Zij hebben als Adam het verbond overtreden. Wat daar tegen Adam gezegd is in het begin, laten we daar maar eventjes naartoe gaan. Genesis, want dan moeten we toch even zijn zometeen. Genesis 2. Daar vind je dan de woorden van dat verbond, tussen aanhalingstekens. Dat woord verbond staat hier helemaal niet hoor. Dus dat weten we eigenlijk pas vanuit Hosea 6 dat er sprake van is. Maar in Genesis 2, vers 16. Daar staat en de Heere God, gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dat is het eigenlijk. De Heere gebood iets. En je mag overal vrij van eten, maar daarvan niet. Nou, als je dan verder leest, dan merk je dat daarna pas Eva geschapen wordt. Dus het is ook echt een verbond met Adam. En niet met Adam en Eva of zo. Dus het is een verbond met Adam. En de Heere had dat met Adam gesloten. Nou, laat ik het maar gewoon in de woorden zeggen zoals het hier staat. Hij had dat de mens Adam geboden. Dit moet je doen. En later is Eva degene die in eerste instantie aangevallen wordt. Juist op deze woorden. En dan blijkt ook wel, als je Genesis 3 leest, dat, nou ja, dat Eva die geboden, dat wat de Heer oorspronkelijk gezegd had, ook niet echt goed kan weergeven. Want ze laat wat weg en ze voegt er wat aan toe en ze verdraait iets. Dat zijn eigenlijk de drie kenmerken van waarop een mens van nature ook met het woord van God omgaat trouwens. Maar ja, je zou als enige verlichtende omstandigheden kunnen aanvoeren van ja, ze was er ook niet bij. En ja, waarschijnlijk is het zo geweest dat ze het gewoon van Adam gehoord heeft. Wat er wel en niet mag. En ook blijf je met je tengels van die boom af, want weet je wel. Ja, op de een of andere manier, want daar zit iets, ja, daar zit iets tussen. En Eva is degene, ja, die of niet goed geluisterd heeft naar wat Adam heeft gezegd, of Eva heeft wel heel goed geluisterd en Adam heeft het niet goed gezegd. Nou, dat is maar net de vraag, hè. Of je feminist bent of niet, zeg maar. Ik denk wel dat het iets met Adam te maken heeft. Moet ik toch wel eerlijk zeggen. Omdat het Adam aangerekend wordt. Hè, uiteindelijk. Adam heeft de grootste verantwoordelijkheid daarin. Maar goed. Dat verbond. Hè, of dat gebod. Hè, dat de Heer hem geeft. Ja, daar wordt van afgeweken. En zo ja, komt Adam naast de basis te staan. Waar Eva op dat moment al was. Er ging bijna iemand van de basis af daar. Maar je zit nog. Hè? Goed zo. Dus ja, een daad van ongerechtigheid. Zo heeft Adam het verbond verbroken, zo wordt er in Hosea gezegd. En zo heeft Israël ja, dat in grote lijnen ook gedaan. Nou, Genesis 6 vers 18, die hebben we al gehad. Dus u mag hem wel opzoeken, u mag hem er ook bij schrijven. Dat is het derde verbond. Dat is dus ook de tekst waarvoor het eerst het verbond voorkomt. Het woordverbond. Genesis 6 vers 18... Ik zal met u zal ik mijn verbond maken, zegt de Heere tegen Noach. Oftewel, ik zal met u mijn verbond oprichten, doen opstaan. Dus dat verbond, ja, dat kreeg zeggingskracht, moest opgericht worden. Genesis 15, dat is de vierde keer dat je over het verbond leest. Dat is in verband met de verbondsluiting met Abraham. En met name in deze verbondsluiting, daar vinden wij ook de basis terug voor de verbondsluiting die later met Israël wordt gedaan. Vers 18, daar staat het, op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham. Dus dat is dat verbond. Dan gaan we nog wat verder. Dan gaan we naar Exodus toe, naar Exodus 19. En dan komen we inmiddels bij het hele volk. Laten we, voordat we naar Exodus 19 gaan, even naar het begin van Exodus. Want dan zie je dat Exodus ook direct te maken heeft met dat verbond dat de Heere aan Abraham gedaan heeft. Want in het begin van Exodus, Exodus 2... Helemaal aan het eind van dat hoofdstuk, vers 23. En dan ben je globaal 430 jaar verder dan bij Abraham. In vers 23, daar staat het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. Dus Israël inmiddels in Egypte uitgegroeid tot een groot volk, maar dat volk werd verdrukt. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En dan staat er: toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En zo begint dan de geschiedenis met Mozes, dat Mozes geroepen wordt en dat Mozes degene is die het volk van Israël uit gaat leiden uit Egypte. En dat gebeurt ook allemaal. Hè? Mozes is 120 jaar oud in hoofdstuk 3. En nou, hij komt dan, zo staat er in het eerste vers, bij de berg van God, de Horeb. En op die berg van God, de Horeb, daar staat die doornstruik. En dat is wel grappig. Of grappig, ja, wat heet. Het gegeven als zodanig is grappig. Dat doornstruik in het Hebreeuws, dat is Sinee. En daar hoor je al Sinaï in. He, want deze berg Horeb, die blijkt later de berg Sinaï te zijn. Er staat in vers 12 dat de Heer zegt, Exodus 3 vers 12, dat de Heer zegt tegen Mozes: voorzeker, ik zal met u zijn, dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Nou, en dat is nou precies wat er gebeurt in Exodus 19. Gaat u daar maar naartoe. Want dan komen zij daar en dan komen ze in de woestijn Sinaï. En dan zijn ze ook meteen bij de berg Sinaï. En Sinaï betekent doornig. En dan komen we al bij het vijfde verbond dat door God gesloten wordt. En in dit geval met Israël. Exodus 19 en dan vers 1 begin ik maar gewoon even te lezen. Daar staat: in de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. En toen klom Mozes omhoog naar God en de Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. Dus de haakjes, overal waar je, nou niet overal, in 95% van de gevallen waar je Israëlieten leest in het Oude Testament, daar staat de zonen van Israël. En hier is dat in ieder geval ook het geval. Dus zo moet je tot de zonen van Israël spreken. Dus tot die zonen van Israël, zonen van Jacob, de 12 zonen, de 12 stammen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. En in vers 5, daar staat dat dan: als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. En dat woord verbond, dat komt vervolgens in Exodus aardig wat keren voor. En ook in Leviticus en Numeri en Deuteronomium. Maar het verbond in acht nemen. Je kunt je afvragen, welk verbond, ja, heeft de Heer het daar eigenlijk over? En dan kunnen we zeggen van ja, dat is in de eerste plaats hier tenminste het verbond dat hij met Israël sluit. Maar als je dit zo leest, dan lijkt het er ook op dat dat verbond er gewoon al was. En ik denk ook dat dat inderdaad zo is. Dat verbond was er namelijk al. Dat was het genadeverbond dat God met Abraham gesloten had. En het is dat verbond dat God later gedenkt, als Israël in nood is en hij het gekerm van zijn volk hoort. En hier zegt hij: nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. En weet je, dat verbond waar het hier over gaat, dat is een verbond dat wordt uiteindelijk heel zichtbaar voor de mens, voor Israël, omdat het een verbond wordt dat op stenen tafelen staat. En dit is ook wel een heel bijzonder moment, want de Heere heeft zijn volk uit Egypte weggehaald. Hij is ermee naar de berg Sinaï gegaan. En daar dient Mozes dus op diezelfde berg als waar hij geroepen was. Daar dient hij het volk. En ik zei net dat Mozes 120 jaar was. Hij was natuurlijk 80 jaar toen, hè, toen hij geroepen werd. Nou, moet ik me maar even vergeven. Maar dan komt hij daar op die berg en dan dient hij daar het volk namens de Heer. En dan zegt de Heer van ja, als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. En dan wordt later over dit moment in de Bijbel gesproken als het moment waarop de Heer trouwt met zijn volk. Dus dat verbond, ja, dat wordt hier een heel zichtbaar verbond. En hier begint wat wij nu noemen het oude verbond. Het oude verbond. En dat oude verbond, ja, dat is een openbaring van de manier waarop God wil dat zijn volk zich gedraagt. Om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. En dat oude verbond, dat wordt later omgezet in een nieuw verbond. Maar ook dat nieuwe verbond, dat is een zichtbaarmaking, maar dan geestelijk, van de manier waarop God wil dat zijn volk zich gedraagt. En dus ja, dat verbond, daar is inderdaad best wel wat om te doen in de Bijbel. Het grootste gedeelte van de Bijbel gaat er ook eenvoudig weg over. Het verbond. Nou, we gaan hier nog uitgebreid op in, op het verbond dat met Mozes en daarmee met Israël gesloten wordt, het Sinaïtisch verbond. Je ontdekt later dat dat verbond nog wat uitgebreid wordt. In Deuteronomium 28, dan is Mozes wel 120 jaar. Dan staat hij vlak voor de grens van het beloofde land. En dan heb je daar die hoofdstukken over de zegen en de vloek. Laten we maar even er naartoe bladeren. Deuteronomium 28. Laatste boek door Mozes geschreven en ook bijna de laatste hoofdstukken. Deuteronomium 28, daar gaat het over de zegen en de vloek. En in Deuteronomium 29, daar staat dan, staat tenminste boven hier, de vernieuwing van het verbond met God. Deuteronomium 29. En er staat, dit zijn de woorden, vers 1, van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Nou, dus, ja, vernieuwing, een uitbreiding, zou je het kunnen noemen. De Heere herhaalt in feite alles nog eens een keertje wat hij al eerder in het kader van het verbond met Israël afgesproken had. Het boek Deuteronomium, dat betekent ook letterlijk tweede wet. Of herhaling van de wet, maar eigenlijk tweede wet. Dus de Heere die noemt dat hij, of tenminste die woorden van dat verbond, van dat zeg maar vernieuwde verbond dat naast het verbond van Horeb komt. Die woorden kun je vervolgens lezen hier in Deuteronomium 29. En dan is het volk zover om het beloofde land in te gaan. Nou, dan moet u weer een klein beetje terugbladeren naar nummer 25. Dat wordt nummer 6, ja. Ik heb de eerste, het verbond met de dag en de nacht. En het tweede, het verbond met Adam. Het derde, het verbond met Noach. Het vierde, het verbond met Abraham. En het vijfde, wat we net gelezen hebben, het verbond met Israël. En dan komt nummer 6. Hoofdstuk 25 van Numeri. En daar staat in vers 12 en 13. Zeg daarom, zie, ik geef hem mijn verbond van vrede. En aan wie geeft hij dat? Nou, aan de priester. Hè? In vers 10 staat, toen sprak de Heere tot Mozes, Pinegas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft mijn grimmigheid over de Israëlieten afgewend, doordat hij zich in hun midden met ijver voor mij heeft ingezet, zodat ik de Israëlieten niet in mijn naijver vernietigd heb. Daarom, zie, ik geef hem mijn verbond van vrede. Hij en zijn nageslacht na hem zullen het verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor zijn God heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gedaan. Nou, dit verbond, dat wordt op andere plaatsen ook wel genoemd het verbond met het huis van Levi, of het verbond met Levi. En ja, de Heere heeft dus met die priesters ook nog weer een apart verbond gesloten. Dus met Israël als geheel, en daarvan het priesterlijk gedeelte weer een apart verbond. En ja, dat wordt hier genoemd ook het verbond van vrede. En nou, dat is op zich natuurlijk wel mooi, vrede. Hè, want het gaat hier om het vrede, de vrede die er kan zijn tussen God en zijn volk. In het kader van het verbond wat op de Sinaï gesloten was, kon Israël in vrede leven. Maar dat werd eigenlijk pas effectief op het moment dat de priesters ook daadwerkelijk hun plaats zouden innemen als een soort middelaren tussen God en het volk. Het verbond van vrede, dan zouden we vrede zijn. Je kunt in de Bijbelse geschiedenis, en dan, ja, als je daar met grote stappen en grof geweld doorheen zou gaan, dan zul je al heel gauw ontdekken dat op de momenten dat Israël geen vrede kende, dat dat het gevolg was van een slecht optreden van de priesters. Want die priesters die moesten het volk duidelijk maken wat God in zijn wet zei. De wet van de Heere is op de lippen van de priesters. En andersom, als het volk iets moest naar God toe, dan konden ze dat ook via de priesters doen. Die priesters waren middelaars. Maar op het moment dat de priesters ja, hun taak kwijtraakten, liep het verkeerd af met het volk. In Hosea kun je dat ook lezen. Er staat op een gegeven moment, het is zo priester, zo volk. Dus als dat verbond tussen God en de priesters maar werkelijk werd nageleefd, ja, dan was de vrede. Het verbond, mijn verbond van vrede. En dat was de vrede voor het volk. Nou ja, mooi dat zo in elkaar zit. Zeker gezien vanuit het feit dat de Heer Jezus natuurlijk de middelaar is. Hij is de hoge priester van het volk, staat er in de Hebreeënbrief. Hij is in die zin ook de middelaar tussen God en mensen. Voor ons is er maar één en dat is Christus. En Christus is degene die ook vrede is. En als we die boodschap willen verkondigen, dan verkondigen we, Efeze, het evangelie des vredes. Efeze 6. Dus ja, die beelden die je hier al in het Oude Testament terugvindt, zijn allemaal beelden die uiteindelijk heen wijzen naar de persoon van Christus. Dan gaan we naar nummer 7 toe. En die vind je in 2 Kronieken 21. Onder meer, want er zijn ook weer aardig wat meer teksten over te vinden. Maar 2 Kronieken 21, dat is er in ieder geval ook eentje. Vers 7. Bladzijde 642 in de HSV. 2 Kronieken 21, vers 7, daar staat, en trouwens dat is dan dat verbond waar ook al in Jeremia 33 even naar verwezen werd. Hè? Daar staat, de Heere wilde het huis van David echter niet te gronde richten, omwille van het verbond dat hij met David gesloten had, zoals hij gezegd had, dat hij hem en zijn zonen alle dagen een lamp zou geven. Dus er zou altijd licht schijnen daar. De Heere wilde het huis van David niet te gronde richten. Kijk, als je kijkt naar het complete volk van Israël, en dat volk dat op een gegeven moment zo verdeeld was in een huis van Israël en een huis van David, het noordelijke 10-stammenrijk en het zuidelijke 2-stammenrijk, ja, dan kun je van beide gedeelten, dus van dat hele volk, zeggen dat ze eigenlijk ja, voortdurend in overspel geleefd hebben. En ze hadden bij wijze van spreken dus ook allebei weggestuurd kunnen zijn door de Heer. We merken dat de Heer slechts een gedeelte van het volk wegstuurt. Waarom? Nou, dat is wat je hier leest. Dat is omwille van het verbond dat de Heer met David gesloten heeft. En dat verbond laat hij niet verbreken. Het zal u, hè, zo staat dat er dan, het zal u nooit ontbreken aan iemand op de troon. Dat is wat de boodschap is in de richting van David. En dat nooit, dat wordt uiteindelijk natuurlijk vervuld in de persoon van de Heer Jezus Christus. He, want toen hij aangekondigd werd door de engel Gabriel bij Maria, he, toen zei hij al van deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En aan zijn koningschap, staat er dan, zal geen einde komen. Dus het zal je nooit ontbreken aan iemand op de troon. Nou, dat was een verbond van God, ja, met David. En dat heeft dus te maken met het koningschap. Het verbond met David, zoals het hier genoemd wordt, heeft te maken met het koningschap. En we lazen aan het begin van de avond in Jeremia 33, hè, dat als de mens in staat zou zijn het verbond met de dag en de nacht te verbreken, nou, dan kun je ook dit verbond met David verbreken. Kortom, het is niet te verbreken door de mens. Hè, en dat is ook wat hier naar voren komt, het is omwille van het verbond dat hij met David gesloten had. Dat is het verbond met David. Dan gaan we naar Jeremia 31. Nou, dat is een bekende, die ik zou haast zeggen, die hoef je niet eens op te zoeken, maar doe maar toch. Jeremia 31. Vers 31 en tot en met 33. Daar staat, Jeremia 31, vers 31 tot en met 33. Zie, staat er, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Nou, hier heb je dan heel duidelijk, hè, dat moment van Exodus 19, wat we dan maar even voor het gemak noemen het oude verbond of het verbond van de letter. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dat is dus een nieuw verbond, zoals in vers 31 staat. En daar komt nou ons woord Nieuwe Testament vanaf. Ja, je ziet wel al dat je natuurlijk het woord van God en zeker ook het Nieuwe Testament tekort doet als je dat alleen maar het Nieuwe Verbond noemt. He, want er staan dingen in, ja, die hebben eigenlijk niks met het verbond te maken. Trouwens, dat geldt voor het Oude Testament net zo goed. Je kunt eigenlijk pas echt van een verbond spreken vanaf Genesis 15 en helemaal concreet vanaf Exodus 19. Maar ja, dan is de mensheid ondertussen wel al 2500 jaar onderweg. He, dus ja, dat verbond, dat hebben zij verbroken. Maar dat nieuwe verbond, en dat is dan wel weer mooi, dat nieuwe verbond is een andere openbaring van het oorspronkelijke verbond dat God met Abraham gesloten had. Ja, weet je, wij denken wel eens, hè, misschien denkt u dat ook wel eens, hè, van ja, ach ja, dat is eigenlijk allemaal wel makkelijk, hè. Je hebt in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld, als het gaat over dat verbond dat verbroken is, dat wordt in het Nieuwe Testament meestal de wet genoemd. En dat nieuwe verbond wordt in het Nieuwe Testament vaak de genade genoemd. Vandaar die tegenstelling in Galaten, in Romeinen, tussen wet en genade. Wij als genademensen, wij denken misschien automatisch, oh, genade, dat gaat over nu. Maar nee, het gaat daar om het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En als je dan leest wat Paulus daarover schrijft in Romeinen, moet je gewoon voor jezelf maar eens even een keertje doen. Hoef je nou niet op te zoeken, maar dat is dan huiswerk. Ga ik over 8 weken ga ik u verhoren. Maar moet je voor jezelf maar eens doen. Als je het einde van Romeinen 7 leest en het begin van Romeinen 8, zou je voor jezelf eens moeten gaan proberen te noteren over hoeveel wetten Paulus daar schrijft. Dat is gewoon eigenlijk heel leuk om dat eens uit te zoeken. Moet je maar eens doen. En dan zul je merken dat je in eerste instantie denkt van, appeltje eitje. En daarna denk je van, nou snap ik er echt helemaal niks meer van. Maar dan hoop ik dat je nog wat verder komt en dat je dan zegt van, nu snap ik het weer wel. En dat heeft iets te maken, zoals dat hier ook het geval is, met dat oorspronkelijke verbond dat 2 openbaringswijzen kent. Nou, maar goed. Dus het einde van Romeinen 7 en het begin van Romeinen 8. Weet je wel? Zijn hele mooie woorden. En die hebben in feite hierbij mee te maken. Nou, de Heere zal een nieuw verbond sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda. Zo staat het in vers 31. En dan komen we bij de laatste in het Oude Testament. En daar wordt in het Nieuwe geen 1 aan toegevoegd. Dus wees gerust. In Hosea 2. Hosea 2. Hosea 2, dat de. Ja, ik wou zeggen dat volgt op Hosea 1. In die hoofdstukken, daar komt tot uitdrukking in Hosea en in wat hij allemaal moet doen. Daarin komt tot uitdrukking de verhouding tussen God en zijn volk. Er staat in het begin, in Hosea 1. Er staat in vers 2 het begin van het spreken van de Heere door Hosea. En dan zegt de Heer tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Dus dat is zoals Adam het verbond vertrad, naast de basis terechtkomen, zo heeft het land dat ook gedaan. Dat is wat hier naar voren komt. Er staat in vers 2 het begin van het spreken. Maar dat woord dat daarvoor beginnen staat, dat is niet zomaar eventjes, ik vang ergens mee aan, maar dat betekent snijden, opensnijden. Zoals een huid open gesneden wordt. En eigenlijk kun je daar ook wel iets bij voorstellen als je kijkt wat Hosea vervolgens ook allemaal moet doen hier. Dat woord van de Heer, dat is wat dat betreft wel heel ingrijpend geweest voor Hosea. Voor de bediening die hij moest doen. Dat hij naar een vrouw van de hoererijen moest. En daar ook mee moest trouwen. Of in ieder geval, zij werd in ieder geval zwanger van hem. Maar goed. Het leidt uiteindelijk allemaal naar het nieuwe verbond. En er staat in vers 15, en dan zitten we alweer in de toekomst. Daar staat op die dag van hoofdstuk 2, Hosea 2, vers 15. Daar staat op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man. En mij niet meer zult noemen mijn Baal. Dan zal ik de namen van de Baals uit haar mond wegdoen. En aan hun namen zal niet meer gedacht worden. En dan staat er, ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht, de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal ik van de aarde doen verdwijnen en ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, en dan zeg je van dan komt het toch weer goed. Met Israël. Onder het oude verbond lukte het niet. Onder het nieuwe verbond zal het wel lukken. En zodat Israël ook helemaal... in vrede kan leven, zal de Heer ook nog een verbond voor hen sluiten op die dag met de dieren van het veld. He, dat oorspronkelijke verbond dat de Heer met Noach sloot, als je later in Genesis 9 en 10 leest, dan is dat een verbond dat met Noach gesloten wordt, maar ook met de zonen van Noach, en dan in één adem door met alles wat leeft. En dat idee krijg je hier ook een beetje, maar hier gaat het ja, om de toekomst. He, dus Israël, straks, en helemaal als de toekomende eeuw aangebroken is, he, in die toekomende tijd, Israël in het nieuwe verbond, maar dan zal er ook het een en ander gebeuren met de dieren. He, want die zullen zich anders gaan gedragen. De Heere die sluit een verbond met ze op die dag. En waarom? Ja, zodat het volk uiteindelijk onbezorgd kan leven. En nou, wij weten ook wel, wij leven nu wat we dan noemen in de tegenwoordige boze wereld, het tegenwoordige boze tijdperk. Maar strakjes, als de Heer Jezus terugkomt, dan zal de toekomende eeuw aanbreken en dan is het toekomende tijdperk. En dan zul je ook ontdekken dat er allerlei dingen gaan veranderen. Dan gaan dieren zich anders gedragen, dan gaan mensen opeens ouder worden. Ik ben ervan overtuigd dat in die tijd, zeker in het begin daarvan, ook één grote droge vlakte zal gaan ontstaan in plaats van al die werelddelen die we nu los hebben. Zeg maar net zoals het ooit was. En de Heere die zegt dat hier ook als het dan zo heel specifiek gaat over zijn vrouw of zijn bruid voor eeuwig. Hij zegt dan van ja, ik zal voor hen een verbond sluiten. Zodat ze ook gewoon rustig kunnen leven. En in die periode zal de Satan ook gebonden zijn. En ja, het enige waar het dan nog op mis kan gaan, maar daar gaat het ook voor een deel op mis trouwens. Dat is de zonde die nog in de mens zelf is. Dus daar gaat het naartoe. Dus broeders en zusters, ja, dat zijn heel wat teksten. En dan hebben we er maar een paar gelezen eigenlijk. Waar het gaat over dat verbond. En soms viel mij op, dan wordt het ook wel het eeuwig verbond genoemd. Het oude verbond wordt wel het eeuwig verbond genoemd. Het verbond met David wordt een eeuwig verbond genoemd. Het houden van de Sabbat is tot een eeuwig verbond. Dat is onderdeel van het oude verbond. Eeuwig, ja, dat heeft dan te maken met gedurende de eeuw. En in grote lijnen kun je zeggen wat Israël betreft, dat oude verbond dat is in deze eeuw. Het nieuwe verbond dat is in de toekomende eeuw. En daarom ook weer eeuwig. Zoals David eeuwig zal zitten op de troon van zijn vader, of Christus eeuwig zal zitten op de troon van zijn vader David. Dat gebeurt gedurende de eeuw. En dat noemt de Bijbel dan eeuwig. Nou, in het Nieuwe Testament, daar kom je het woordje verbond iets minder vaak tegen, 33 keer. En in het Nieuwe Testament betekent het letterlijk iets wat grondig vastgesteld wordt. En dan denken wij al wat meer aan een testament. Hè? Iets wat heel grondig wordt vastgesteld. Ik heb nog één tekst met u, die wil ik ook even opzoeken. In de late brieven van de apostel Paulus, daar komt het woord verbond namelijk ook voor. Eén keer, in Efeziërs 2. En voor de rest nooit. Dus zo vanzelfsprekend als het is dat er in het Oude Testament tegen Israël door de Heer gezegd wordt, ik heb een verbond met je gesloten. Of ik gedenk mijn verbond, of jullie hebben mijn verbond verbroken. Zo lees je in de brieven van de apostel Paulus, tenminste de late brieven van Paulus, lees je nooit dat de Heer in die termen tot ons spreekt. De enige keer dat het dus voorkomt, dat is in Efeze 2, vers 11, 12. Daar staat, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesneden genoemd werd, door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, vreemdelingen wat betreft, en daar heb je hem, de verbonden van de belofte. U had geen hoop, was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Hij is onze vrede. Nou, en broeders en zusters, wij maken deel uit van dat lichaam van Christus. We zijn er vanavond mee begonnen aan de hand van Colossenzen 1. Dat we heilige gelovigen zijn in Christus. En omdat we dat zijn, dat klinkt misschien een beetje raar, maar omdat we dat zijn, heeft de Heer geen verbond met ons gesloten. Dat is toch eigenlijk wel apart. Wij maken deel uit van het ene lichaam van Christus. Met Christus als hoofd. En in dat ene lichaam, daarin is het niet nodig dat er een verbond is. Die eenheid in dat lichaam, die is er gewoon. Dat is geen verbondseenheid, maar je kunt zeggen dat is een lichaamseenheid in optima forma. En het aparte en het mooie is dat je in de Bijbel dat hele beeld ook terug kunt vinden. Als het gaat om de verbondsluiting, dan heb je het over God en zijn volk Israël. En die twee, die worden tot op zekere hoogte één. Vanwege het verbond. En het nieuwe verbond is helemaal afhankelijk van Gods genadeverbond. Dus dat zal goed komen met Israël. Die twee zijn aan elkaar verbonden. Net zoals dat in onze tijd, als je getrouwd bent, dan heb je een verbond met je vrouw. Zo officieel denken wij daar misschien vaak niet aan. Misschien zou dat wel moeten trouwens. Maar wij hebben een verbond met onze vrouw als man dan. Ben je met elkaar verbonden. Maar tegelijkertijd, dat snap je ook wel, ben je nog wel steeds twee verschillende personen. En je kunt nog zo één zijn, maar je bent toch wel steeds twee verschillende personen. En die vrouw, bijbels gesproken, die mag door de man omschreven worden als zijn lichaam. Dat is het plaatje wat dan naar voren komt. Dus daar heb je de vrouw van de man. Of het lichaam van de man. Zoals Israël het lichaam van Christus is. Zo wordt zij ook genoemd, ook bijvoorbeeld in de Korinthebrieven. Het lichaam van Christus. Maar het is door een verbond. Nou, datzelfde verbond is er ook tussen mij en mijn vrouw. Een verbond. Je hebt ja tegen elkaar gezegd en zo. Maar ik heb ook nog een ander lichaam en dat is mijn eigen lichaam. En dat is niet scheidbaar van mijn hoofd. Tenminste, beter van niet. Hè? Nee, dat is een eenheid, want dat is dat lichaam van Christus. En dat is waar Paulus uiteindelijk over spreekt, over komt te spreken. En dat staat in die zin dus buiten het verbond. En dat leert ons ook dat de dingen die zo innig aan het verbond of het nieuwe verbond verbonden zijn, rituelen en gebruiken en dergelijke, dat dat zaken zijn die binnen het lichaam van Christus eigenlijk helemaal geen plek hebben. Want wij maken deel uit van dat ene lichaam. Paulus die heeft het daar ook over hier in de Efezebrief in het derde hoofdstuk. En dan zegt hij in vers 6 dat de heidenen mede erfgenaam zijn en dan gaat het om tot hetzelfde lichaam behoren. Tot hetzelfde lichaam, een samenlichaam, kun je zeggen. En daarom is het ook zo, en daar sluiten we dan mee af voor vanavond met Colossenzen 3. Daarom is het ook, en kan het ook waar zijn wat daar staat, hè? Natuurlijk is het waar, maar bedoel, je gaat het misschien wat beter snappen. Vers 1 van Colossenzen 3. Daar staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus je bent gestorven, dat is één ding. Dat moet ook wel, want in vers 1 staat dat je opgewekt bent. Nou, dat heeft daarmee te maken natuurlijk. Het een kan niet zonder het ander. Dus je bent gestorven, je bent ook opgewekt, staat er in vers 1 en dan gaat het in vers 3 verder. En je leven is verborgen met Christus, in God. En dan staat er, als Christus geopenbaard zal worden of verschijnen zal, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard, ik moet eigenlijk zeggen verschijnen, in heerlijkheid. En dus dan staat er zo mooi. Christus die ons leven is. En dat kan alleen maar omdat God ons dat gegeven heeft, dat wij in Christus geplaatst zijn, in dat lichaam. En het leven dat in het hoofd is, dat is één op één het leven dat in ons is. En daarom kun je ook alleen maar in die latere brieven van Paulus lezen, dat de positie van Christus, dat is jouw positie. En ja, dat vind je voor de rest niet terug in de schrift. Dus ja, vandaar zo'n onderwerp verbonden in de Bijbel, dat gaat een beetje buiten ons om. Tot op zekere hoogte. Ja, we hebben wel het verbond van dag en nacht. Nou ja, daar hebben we dan wel wat mee. Maar voor de rest gaat het een beetje buiten ons om. Maar aan de andere kant, als je ziet wat anderen toebehoort, ga je ook je eigen positie des te meer waarderen. Tenminste, zo gaat het bij mij wel. En zo mag dat ook wat deze dingen betreft het geval zijn. Tot zover, broeders en zusters. Ik stel voor dat we de Heere gaan danken met elkaar. Lieve Vader in de hemel, we willen u weer hartelijk danken, Heere, dat we hier bij elkaar mochten zijn. Heere, dat we hier een plek hebben om samen te kunnen komen. Dat we in alle vrijheid en rust uw woord mogen openen. Heere, dat zijn dingen die worden steeds meer bijzonder. Heere, zeker als we kijken naar de wereld waarin we leven. Heere, we mogen ook zien, Heere, dat er toch ook veel mis is, Heere, in de wereld. We leven in een gebroken schepping, zeggen we wel eens, maar dat zijn ook wel dingen die heel duidelijk worden. En soms ook komen die dingen ook wel heel dichtbij, soms zelfs in onze eigen levens. En Heer, wat is het dan geweldig dat we u mogen kennen. Heer, dat u ons ziet in Christus. Heer, en dat u ons een plek hebt gegeven voor uw aangezicht. En dat we daar heilig en onbesmet en onberispelijk zijn. Ja, Heer, door u gerechtvaardigd. En dat allemaal, Heere, door de verlossing van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. En dank, Heer, dat we daaruit mogen leven. Vanuit die zekerheid dat we verlost zijn door het bloed van onze Heiland. En dat we daardoor ook de vergeving van onze zonden en van onze overtredingen hebben ontvangen. En dank, Heer, dat dat ons in een heerlijke vrijheid stelt, Heer, om ons leven te leiden met u. Dank u wel, Heer. Dat we het zo in alle dingen steeds weer van u verwachten mogen. Heer, en dat we mogen weten dat u bij ons bent. En Heer, wat is het geweldig, Heer, om te mogen ontdekken dat, hoewel er bij ons dan niet sprake is van een verbond van u uit, dat wij desondanks eigenlijk nog een veel betere plek hebben ontvangen dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. En daar willen we u voor loven en prijzen. En we willen ook bidden, Heer, dat we als gelovigen dat toch ook beter mogen gaan begrijpen en beter mogen gaan zien. Heere, dat wij met verlichte ogen van ons hart mogen zien, Heere, wat dat allemaal te betekenen heeft. We danken u dat u die weg met ons gaat, Heere, en dat u ons daarin ook bekend maakt met alles wat u ons geschonken hebt in genade. Vader, we willen elkaar zo aan u opdragen en ook bidden, Heere, dat we tot zegen mogen zijn hier in de omgeving waarin we gesteld zijn. We danken u dat u ook met ieder van ons gaat en voor ieder van ons zorgt. En dat u ons ook zo'n goede tijd geeft, ook in de komende periode weer. Heren, dank u wel voor uw vaderlijke zorg voor ons. We doen dat, we danken u daarvoor. Uit genade. Amen. Amen.